Goedemiddag, luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment, georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deze middag hopen wij met u een nieuwe serie te gaan voorlezen. Een gelukkige zanger. In een van de mooiste streken van ons land woonden op een groot, aanzienlijke buitenplaats rijke, adele lieden. Het waren echter geen godvrezende mensen, wat duidelijk uitkwam in hun wereldse levenswijze. Dikwijls hielden zij in de zomermaanden met een veelgenodigden uitbundige tuinfeesten en in de winter vonden in een van de grote zalen van hun landgoed dans- en balavonden plaats. De feesten duurden soms tot diep in de nacht. Niet zelden was er ook Gods dag mee gemoeid. De feestelijkheden ontaarden meestal in losbandige drinkpartijen. Vooral de echtgenoten van de landheer had haar hart gezet op deze uitspattingen. Op deze buitenplaats werd een stalknecht in dienst genomen. De aandacht van de edelman was al meerdere malen op deze jongen gevallen. Verschillende keren had hij de knaap bezig gezien met de verzorging van zijn paard. Hij leerde hem kennen toen hij een in de omgeving gelegen uitspanning aandeed, waar tevens een stalhouderij aan verbonden was. De jongen was bij de uitspanning als stalknecht in dienst, waardoor hij verantwoordelijk was voor de verzorging van de paarden van de reizigers. De uiterst beleefde stalknecht nam dan het rijpaard van hem over, waarbij het hem opviel met hoeveel zorg deze zijn mooie dier behandelde. Met een uitgerust en goed gevoederd paard kon de voorname ruiter na enige uren zijn reis weer voortzetten. Daarbij vergat hij niet de jongen een niet onbeduidend geldstuk in de hand te stoppen. Door wisseling van eigenaar gingen de uitspanning en de stalhouderij in Angdrehangen over. Dat bracht de stalknecht, zijn naam was Frederik, in grote moeilijkheden. Hij werd ontslagen, zodat hij werkeloos werd. En hoe moest het verder? Hij had geen geld om voedsel te kopen. Bovendien was Frederik een wees, die niet wist waar zijn familie, als hij die had, woonde. Zo kwam Frederik als alleenstaande, zonder enig gunstig vooruitzicht, in de wereld te staan. Het ergste was wel dat de arme jongen geheel vervreemd was van de ware godsdienst. Hij had er geen enkel besef van dat er een God is aan wie hij zijn nood kon klagen. Maar al wist hij niet van het godsbestaan af, de Heere kende hem van eeuwigheid. Dat zou in het verdere van zijn jonge leven blijken. En het woord uit Psalm 68, dat de Heere een vader der wezen is, zou aan hem opmerkelijk bevestigd worden. De bekende edelman, die regelmatig de uitspanning bezocht, had al enkele keren de verzorger van zijn rijpaard gemist. Daar hij bijzonder op diens goede diensten en beleefdheid gesteld was, vroeg hij op een zekere dag aan de nieuwe eigenaar: waar is toch die jonge stalknecht gebleven? Ik heb door wijziging in het beleid de stalknaap ontslagen en weet niet waar hij zich nu bevindt, kreeg hij te horen. Dat was een grote teleurstelling voor de edelman. De rijke, maar kinderloze grondbezitter was blijkbaar aan de jongen gehecht geraakt. Hij kon hem niet uit zijn gedachten krijgen. Thuisgekomen sprak hij er met zijn vrouw over en stelde haar zelfs voor om de knaap te zoeken. Hij zei: Ik ben in het bezit van een aantal paarden, verschillende rijtuigen en koetsen. Daarom stel ik er prijs op de jongen als stalknecht in dienst te nemen. Kortom, het in weelde levende echtpaar besloot te proberen de weesjongen op te sporen. Wat zou de uitkomst zijn? Wie was onze Frederik eindelijk? Waar kwam hij vandaan? En wat was zijn afkomst? Niemand wist het. Als men hem ernaar vroeg, hulde hij zich in een geheimzinnig stilzwijgen. Was hij afkomstig van de reizende kooplieden die van plaats tot plaats trokken om hun handel aan de man te brengen? Daaronder trof men soms zeer welgestelde en kundige lieden aan. Verschillende zaken wezen erop dat hij een goede opvoeding had genoten. Hij legde een zekere mate van beschaving aan de dag, was vriendelijk en had goede manieren. Bovendien bezat hij opvallende muzikale gaven, waarmee hij degene met wie hij in aanraking kwam menigmaal verraste. Hij was namelijk in het bezit van een prachtige viool, waarvan hij op gevoelvolle, maar soms ook onstuimige wijze zeer kundig de snaren bespeelde. Hoe was hij in het bezit gekomen van dit waardevolle instrument? Wie had hem de kunst van het vioolspel en dan nog wel op deze geniale wijze bijgebracht? Afgaand op zijn muzikale aanleg lag het voor de hand dat hij zichzelf voor een groot deel daarin bekwaam had. Van de jongen kwam men niet meer te weten dan dat hij alleen op de wereld stond. Het was dus vragen waarnaar men moest blijven gissen. Behalve kundig op zijn instrument spelen, kon hij ook uitnemend zingen. Het gebeurde dan ook dikwijls dat hij de muziek die hij op zijn viool ten gehore bracht, begeleidde met de heldere en zijn zuivere stem. Deze fenomenale gaven kwamen Frederik op zijn levensweg goed van pas. Verschillende keren zouden ze richting geven aan zijn leven. Ook nu hij vrij onverwacht zijn dienstbetrekking kwijt was, wendde hij ze aan om uit te proberen en uit de problemen te komen. Hoe moest hij voortaan in zijn levensonderhoud voorzien? Voor zijn ontslag inging, rees er bij hem een plan. Zodra het nodig was, zou hij zijn muzikale talent aanwenden, in de hoop zo aan de kost te komen. Maar het betekende wel dat hij dan als zwerver zijn hangt zou moeten ophouden. Steden en dorpen zou hij moeten aflopen om, het zij langs de huizen of op de kermissen, de gemoederen van het publiek met zijn vioolspel te bewegen tot enige milddadigheid. Vanaf die tijd zou hij ook geen vaste woonplaats meer hebben. De nachten zou hij voortaan doorbrengen op een logeeradres of in een hooimeid van een of andere welwillende boer. Voor hem was er geen andere overnachtingsmogelijkheid, want sociale voorzieningen waren er in die tijd nog niet. Gelukkig was de knaap begiftigd met een gezond en sterk gestel. Ook was hij bij zijn vorige werkgever in staat geweest wat geld te sparen. Om bij het publiek niet verdacht over te komen, had hij dat weinige geld benut om zich goed en netjes in de kleren te steken. Met de overige munten kon hij zich nog wel enkele weken behelpen. En zo begon voor hem een zwervend en vermoeiend bestaan, vol ontberingen. Gods oog was echter op hem, al had hij daarvan niet het minste besef. De Heere had over deze dwalende geheel op zichzelf aangewezen jongeling andere gedachten. Hoewel in de nabije toekomst grote beproevingen hem niet bespaard bleven, zou zijn zwervend leven evenwel niet van lange duur zijn. Op een wat gure herfstdag treffen we Frederik aan, lopend over een drukke doorgaande weg. Het is ongeveer 1 jaar geleden dat hij aan zijn zwerftochten was begonnen. De weg waarop hij wandelde was bij veel reizigers bekend en lag in de buurt van het plaatsje E. Hij was een dwars door de bossen lopende eeuwenoude zandweg die doorliep tot zelfs over onze langs grenzen. Door het talrijke handelsverkeer was de weg zo vastgereden dat deze zelfs tijdens of na regenval nog goed begaanbaar was. De dag was nog maar net begonnen. Slechts 1 blijkbaar van ver komende wagen, beladen met handelswaar, was hem tegemoet gereden en gepasseerd. Op dit moment was het stil op de bosweg. Van het oorstrelend geluid van de verschillende vogelsoorten was nauwelijks iets te vernemen. Waarschijnlijk was het nevelige herfstweer er de oorzaak van dat deze zangers diep in het bos beschutting zochten. Wel sprongen enkele rappe eekhoorns vliegensvlug de weg over om aan de overzijde in het struikgewas te verdwijnen. Frederik, met zijn onafscheidelijke viool op de rug, hield er goede pas in. In 1 jaar tijd was hij flink gegroeid. Van een knaap was hij een stevige, uit de kluiten gewassen jongeman geworden. De wandeltochten hadden hem zo te zien geen nadelige gevolgen gebracht. Anderzijds was hij wel magerder geworden en had hij niet meer de vrolijke blik in de ogen van wel eer. Het was hem aan te zien dat zijn ongewone en tevens onzekere bestaan niet zonder zorg aan hem voorbij ging. Peinzend over wat deze dag hem nog brengen zou, hoorde hij achter zich de hoefslag van paarden. Zich omkerend bleek hij het goed gehoord te hebben. In snelle vaart naderde een rijtuig bespannen met 2 fiere hardlopende dravers. Omdat hij steeds belangstelling had voor deze dieren, keek hij vol bewondering naar het dichterbij komend stel mooie kleppers. Aan de uiterste kant van de weg bleef hij staan en met ontzag staarde hij naar de voorbijsnellende koets. Hoewel alles vlug in zijn werk ging, zag hij toch dat het rijtuig met op de bok de koetsier een 2-tal passagiers vervoerde, een dame en een heer. De dame, die met het hoofd enigszins gebogen zat, kon hij niet thuis brengen. Maar de heer, die door het portierraampje naar buiten keek, meende hij al eens vaker gezien te hebben. En zag hij het goed? Keek die heer ook naar hem? Toonde hij een blik van herkenning? De heer stootte de dame aan. En toen ook voor deze zijn richting uitkeek, wees de man naar hem. Wat daarna gebeurde, kwam Frederik ongeloofwaardig voor. Hoe en op welke wijze de koetsier zijn bevelen kreeg, wist hij niet. Maar enkele honderden meters bij hem vandaan kwam de koets tot stilstand. Terwijl hij in een afwachtende houding schoorvoetend het rijtuig naderde, werd het portier geopend en stapte de heer uit. Toen hij wat dichterbij gekomen was, kon Frederik zijn ogen haast niet geloven. De man die met uitgestoken hand op hem toetrad, was dat niet de edelman wiens paard hij destijds zo graag verzorgde? Groot was dan ook zijn verbazing toen dit inderdaad bleek te kloppen en de heer aan hem vroeg: ben jij het echt, Frederik? Hoe kom je toch hier verzeild en waar gaat jouw reis naartoe? Verlegen en beschroomd gaf hij de landheer een hand en beantwoordde zijn vraag. Kort vertelde hij zijn belevenissen en wat het doel van zijn reis was. Deze zo onverwachte en min of meer aandoenlijke ontmoeting, waarbij de adellijke dame vanuit de koets toekeek, speelde zich in korte tijd af. De edelman vertelde Frederik dat hij samen met zijn echtgenote een lange reis voor de boeg had. Voor ik mijn reis vervolg, vraag ik je om over een maand op mijn landgoed te komen. Dan wil ik graag met je spreken. Nadat de verblufte Frederik zijn jawoord gegeven had, zette het echtpaar de reis voort. De koets verdween, na een kromming in de weg genomen te hebben uit het zicht. Als in een droom, maar toch ook blij, zette Frederik zijn wandeling voort. Ondertussen vroeg hij zich af, wat zal de toekomst mij brengen? Met gemengde gevoelens bracht hij de komende dagen door en vol spanning zag hij het afgesproken tijdstip tegemoet. De weken na de verrassende ontmoeting in het bos duurden hem erg lang. Maar eindelijk brak de dag aan dat hij op weg ging naar het buitenverblijf van de edelman, die hij eigenlijk niet eens goed kende. Hij had er alles aan gedaan om er zich zo goed mogelijk aan verzorgd uit te zien. Zijn viool, die had hij anders altijd bij zich, had hij nu deze keer niet meegenomen. Met kloppend hart betrad Frederik het terrein van het voorname landgoed. Wat stond hem hier te wachten? Blijkbaar was het ter zake bevoegd personeel van zijn komst verwittigd. Want bij de toegangspoort werd hij bijzonder toegelaten en verwezen naar degene die hem bij het rijke echtpaar zou aandienen. De spanning werd er voor hem niet minder op, toen hij voorgegaan door deze bediende het prachtige gebouw binnentrad. Door een met veel sierkunst imponerende brede gang werd hij in een vertrek gebracht. De bediende die hem meedeelde hier te wachten verliet hem, zodat hij alleen achterbleef. Met allerlei gedachten vervuld nam hij de nieuwe omgeving waarin hij zo ongedacht gekomen was in zich op. Hij bevond zich in een grote kamer. En ook hier was alles even indrukwekkend. Behalve allerhande grote en kleine kunstvoorwerpen was het meubilair zo zeldzaam dat hij geen plaats durfde nemen in een van de grote, schitterend beklede zetels. Vol bewondering over de weelde die hij hier te zien kreeg, vonden de eigenaars hem toen zij de grote salon binnenkwamen. Het was niet de eerste keer dat Frederik de edelman ontmoette, maar hoe geheel anders waren nu voor hem de omgeving en de omstandigheden. Ziende zijn verlegenheid en schroom, probeerden beiden hem eerst op zijn gemak te stellen, door hem de hand te geven en uit te nodigen plaats te nemen. De adellijke dame, die hij slechts één keer vluchtig had gezien, maakte op hem een minder aangename indruk dan zijn echtgenoot. Met een zekere belangstelling nam ze hem op. Kennelijk om de goede indruk te toetsen die haar man van hem gegeven had. Daar Frederik er geen idee van had waarom hij door hen ontboden was, wachtte hij af om het doel daarvan te vernemen. De man opende het gesprek door te vragen: wel, Frederik, hoe gaat het met je sinds we elkaar voor het laatst ontmoet hebben? Beleefd en op beschaafde toon antwoordde hij: In de huidige omstandigheden gaat het goed. Frederik toonde ook belangstelling voor het rijke echtpaar. Hij informeerde naar hun welstand dan vroeg. Hebben jullie kort geleden een voorspoedige reis gehad? De landheer antwoordde hierop bevestigend en merkte vervolgens op. Maar wat door jou bedoelde huidige omstandigheden betreft, meen ik te begrijpen dat die voor jou bepaald niet zo rooskleurig zijn. Met een berustend schouderophalen gaf Frederik te kennen dat dit nogal meeviel. Het echtpaar merkte echter dat hij de waarheid liever voor zichzelf hield en de werkelijkheid verzweeg. Zijn terughoudendheid in deze, maar ook de persoonlijkheid die hierbij van hem uitging, maakte ook op de vrouw een gunstige indruk. Ze nam het woord en vroeg, vertel ons in het kort eens iets van jouw levensloop. Beiden zagen de aarzeling, alsof hij zich afvroeg waartoe dit alles dienen moest en wat zij met hem voor hadden. Maar ook zijn toekomstige heer en weldoener spoorde hem tot openheid aan en sprak op vriendelijke toon. Ja, Frederik, vertel ons eens hoe je destijds stalknecht bent geworden en waarom je na je ontslag een zwervend leven bent begonnen. In het bos heb je mij er al iets van verteld, maar wij willen graag meer van je weten. We willen je helpen. Frederik had bij de vorige ontmoetingen al eerder de genegenheid van de man voor hem opgemerkt. En vanaf dat moment voelde hij zich tot de edelman aangetrokken. Er kwam nog bij dat hij altijd een stil verlangen bij zich droeg, naar liefde en geborgenheid. De vriendelijke woorden tot hem gericht brachten hem ertoe het echtpaar, voor zover hij zich kon herinneren, iets uit zijn verleden mee te delen. Van mijn ouders kan ik me niets voorstellen. Ook weet ik niet of ik broers en zussen heb. Mijn geheugen gaat niet verder terug dan de tijd dat ik als kind opgroeide bij een bejaarde man, van wie ik lange tijd dacht dat het mijn vader was. Deze oude man, wie ik lange tijd dacht dat mijn vader was, behandelde mij als zijn kind, zodat we sterk aan elkaar gehecht raakten. Maar er brak een tijd aan dat mijn vermeende vader mij zo nu en dan iets vertelde uit zijn vroegere leven. Daaruit bleek dat hij had behoord tot de reizende en trekkende zigeunervolken, afkomstig uit een der landen waar deze hun domicilie hebben. Ook vertelde de bejaarde man dat mijn beide ouders zigeuners waren, maar ze beiden gestorven waren toen ik heel jong was. Familieleden die mij eerst hadden opgenomen, stonden mij aan hem af. Hij werd van dat moment af mijn liefdevolle verzorger. Niet lang daarna onttrok deze man zich aan de gemeenschap van het reizende volk en vestigde zich in een van de buurtwijken van de mooie stad A. Afgezonderd van mijn volk woonde ik bij hem, die mij als uitgestoten kind onder zijn hoede had genomen. Zoals onder het zigeunervolk wel meer voorkomt, was hij een muzikaal man en bespeelde onder andere zeer kunstig de viool. Toen hij bemerkte dat ik eveneens muzikaal was, bracht hij mij al vroeg de eerste beginselen bij om ook het snareninstrument te bespelen. Mijn pleegvader verwonderde zich over de vorderingen die ik maakte. Door mijn nimmer aflatende lust om te oefenen, evenaarde ik hem op 10-jarige leeftijd in het vioolspel. Bovendien zorgde mijn pleegvader er ook voor dat ik als kind op school onderwijs ontving, zodat er in veel opzichten aan mijn opvoeding niets ontbrak. Het vernemen van de werkelijke verhouding tussen mij en mijn opvoeder was voor mij echter een grote ontnuchtering. Daartoe ontstond een enigszins andere verhouding. Vooral omdat mijn vragen over mijn ouders en hoe zij gestorven waren onbeantwoord bleven. Was mijn pleegvader werkelijk onwetend? Ik kreeg als knaap de indruk dat hij de waarheid voor mij verzweeg. Maar een vaag verhaal over familietwist betreffende bezittingen scheen het verleden voor hem te zijn afgesloten. Hoe het ook zij, ik ben er nooit achter gekomen wie mijn ouders en familieleden geweest zijn. Het plotseling sterven van mijn opvoeder en wat daarop gevolgd is, heeft het antwoord op mijn vragen altijd verborgen gehouden. Zichtbaar ontroerd, deelde hij het adellijk echtpaar verder mee. Op een morgen kwam ik in de kamer binnen en groette mijn pleegvader, zoals ik gewend was. Maar mijn begroeting bleef onbeantwoord. Zittend in zijn stoel, het leek wel dat hij sliep, trof ik de man die mij verzorgd had lange tijd in zijn huis, opgenomen en liefdesvol met mij omgegaan was, levenloos aan. O, wat schrok ik! Het drong tot mij door dat ik helemaal alleen met een dode in huis verkeerde en ik wist niet wat mij te doen stond. Radeloos en hulpeloos zonk ik op een stoel neer, beseffend wat zich hier als in één ogenblik voltrokken had. De gedachte dat ik vanaf dat ogenblik alleen op de wereld zou staan, deed mij lange tijd verslagen en schreiend daar neerzitten. Als uit een droom ontwakend, drong langzamerhand tot mij door dat ik zo niet kon blijven zitten. Er moest wat gedaan worden. Maar bij wie moest ik hulp zoeken? Tot wie kon ik mij wenden? De enige met wie wij enig contact hadden, waren de bakker kruidenier en zijn vrouw. Bij hen voorzagen wij ons geregeld van de meeste levensbehoeften. Ze woonden niet ver van ons vandaan, in een nabijgelegen zijstraat, en het leek mij het beste om de hulp in te roepen van deze toch wel vriendelijke mensen. Geen andere uitweg ziende begaf ik mij naar de bekende bakkerswinkel, waar ik huilend mijn droeve ervaring mededeelde. Geschrokken en bewogen door mijn relaas, was de bakkersvrouw onmiddellijk bereid met mij mee te gaan naar de woning van mijn pleegvader. Wat zij daar te zien kreeg, bevestigde maar al te zeer de waarheid van hetgeen ik als bedroefde knaap aan haar had verteld. Daarna is alles, voor mij, als in een sfeer van onwerkelijkheid, geregeld aan voorbij gegaan. Allereerst werd een dokter ontboden, die de dood van mijn eens zo zorgvolle pleegvader vaststelde. Op zijn vragen deelde ik de dokter mijn droeve ontdekking mee, alsmede de verhouding tussen mij en de overledene. Toen werden door de arts in overleg met de bakkersechtpaar maatregelen getroffen. De instanties werden ingeschakeld en de begrafenis werd geregeld. Voor mij zou een onderkomen gezocht worden. Tot zolang vertoefde ik in het bakkersgezin. Van deze mensen mocht ik in die droeve dagen veel hulp en steun ondervinden. De begrafenis was een sombere gebeurtenis. De man aan wie ik zo gehecht was, werd begraven zoals hij geleefd had. Eenzaam werd hij op de nabije begraafplaats ter aarde besteld, alleen vergezeld door mij, zijn pleegzoon en het bakkersechtpaar. Daarmee begon mijn zwerversbestaan, waar jullie al voor een groot gedeelte van op de hoogte zijn. Wat er na het sterven aan de begrafenis van mijn pleegvader zoal met zijn bezettingen plaatsvond, hoorde ik slechts bij gerucht. Tijdens mijn verblijf in het bakkersgezin, dat overigens van korte duur was, vernam ik dat er van hoger hand beslag op de woning van mijn pleegvader was gelegd. Men handelde zo omdat ik minderjarig was en er geen bewijs was te vinden in welke betrekking ik tot de overledene stond. Een notaris was opgedragen een mogelijke nalatenschap te onderzoeken en onderzoek te doen naar 's mans verleden. Indien er bijzonderheden dienaangaande waren, zou ik daarvan op de hoogte worden gebracht. Ongeveer een maand later werd ik in een andere woonplaats ondergebracht, in een tehuis voor weeskinderen en ontheemden. Gelukkig was ik in het bezit gebleven van mijn geliefde viool. Maar vanwege de strenge discipline in het huis mocht ik er niet op spelen. O, wat was ik bitter bedroefd. Vooral als ik dacht aan de dagen, aan de jaren die ik met veel genoegen en zonder zorgen bij mijn pleegvader had doorgebracht. Wie had ooit kunnen denken dat dit van de ene op de andere dag ingrijpend zou veranderen, en dat op zo'n trieste wijze? Bezet met sombere gedachten over een uitzichtloze toekomst vernam ik op een zekere dag dat ik niet in het weeshuis mocht blijven. Door de bestuurders van het tehuis was voor mij een plaats gezocht op een boerderij, in enkele uren verder gelegen plaats. Hoewel ik niet wist hoe het mij daar vergaan zou, was ik evenwel verblijd dat ik de weesinrichting kon verlaten. Voor de huismeester mij op mijn nieuwe adres zou brengen, vernam ik van hem nog een onaangename tijding. Van de notaris was een voor mij bestemde mededeling ontvangen over het bewuste onderzoek naar wellicht nog bestaande familierelaties met mijn overleden pleegvader. In de aanwezige documenten was niet de minste aanwijzing gevonden die daarop wees. Ook was er geen nalatenschap. De man had destijds bij een onderneming in onroerend goed en onroerend goed krediet genomen op zijn bezit. De daarbij gesloten overeenkomst hield in dat deze instelling hem, zolang de financiën haar toelaten, zou voorzien van een jaarlijkse uitkering. Uit het onderzoek bleek dat zijn bezittingen, na aftrek van de gemaakte kosten in verband met zijn overlijden, rechtens moesten worden overgedragen aan deze onderneming. Men had in de woning van mijn pleegvader wel een gering geldbedrag gevonden, maar daarbij een schriftelijk verzoek dit aan zijn pleegzoon ter hand te stellen. Bij het vertrek uit het weeshuis werd mij dit luttele geldbedrag overhandigd. Dit was het trieste verhaal dat Frederik aan het echtpaar vertelde. Zonder hem in de rede te zijn gevallen, hadden zij zijn relaats met aandacht aangehoord. Dank u wel voor uw aandacht.